Goedemorgen. Fijn om elkaar deze morgen weer te ontmoeten en ook samen God te ontmoeten. Een hartelijk welkom aan iedereen hier in de kerk, ook iedereen die verbonden is via internet. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars van RTV Lansingerland die deze dienst vanmorgen met ons meebeleven. We mogen ons verbonden weten door Gods woord en door zijn geest. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Wout Koelewijn en de ouderling van dienst is Micha Oosthoek en mijn naam is Johan Stolk. Hartelijk dank ook voor iedereen die deze ochtend een bijdrage levert in deze dienst, zoals de eredienstband, de organist, vertaler en het beamerteam. De bloemen gaan deze zondag ter bemoediging met de groet van ons allen naar mevrouw H.A. Koenraads Gijzenberg, woonzorgcentrum de Oudelandse Hof, woning 8 in Berkel en Roderijs. Dan zijn er vandaag twee collecten. De eerste is voor het IZB Perron Oosterheem. En het tweede is voor het werk in onze eigen gemeente. Straks om 12 uur is er weer een stijgersbijeenkomst, onder leiding ook van dominee Wout Koelewijn. Het thema van deze bijeenkomst is geloven in actie. Hoe kun je in het dagelijks leven handen en voeten geven aan je geloof? Iedereen is uiteraard van harte welkom, ook daar. En ook vanavond om 6:30 is er weer een dienst. Hierin gaat voor dominee W.P. van der Hoeven uit Amersfoort. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Dan een bericht voor de Jeugdweek. Vanaf aanstaande dinsdag start de Jeugdweek om 10:00. Iedere dag is de kerk open om 9:30. Het is fijn dat er inmiddels genoeg medewerkers zich hebben aangemeld. Omdat we donderdag traditiegetrouw afsluiten met pannenkoeken, hopen we dat veel mensen weer voor ons willen bakken. De pakken staan klaar in de hal, dus als u er één of meer mee wilt nemen, alvast hartelijk dank namens het Jeugdweekteam. Dan in verband met het overlijden van een gemeentelid verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op vrijdag 17 oktober is overleden mevrouw Jacoba Jannetje Kobi Ripping Verhoef in de leeftijd van 73 jaar. Kobi woonde de laatste jaren in verpleeghuis De Oranjehoek. De crematie zal op vrijdag 24 oktober in besloten kring plaatsvinden. Wilt u haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen en een ieder die Kobi zullen missen in uw voorbeden gedenken? We willen daarom deze dienst beginnen met samen te zingen van het lied Johan de Heer 33 vers 1 en 3, daar ruist langs de wolken. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Jezus, uw naam zij dien. worden we samen stil voor God. In deze stilte zoeken we Hem, van wie we geloven dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw is en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Hij zelf is in ons midden, Hij groet ons. Voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En vanochtend is alweer de tweede themadienst rond het thema van dit jaar, dit seizoen, in het voetspoor van Abraham. En dat gaan we vanochtend ook doen. We gaan in het voetspoor van Abraham en lezen een van de onbekendere hoofdstukken uit Genesis, Genesis 14... Het gaat over strijd, het gaat over koningen, het gaat over Sodom, het gaat over Salem. Dat is de keuze waar Abraham voor staat en waar ook wij voor staan. Verder vind ik het ook mooi om te noemen dat we vanochtend, zoals gebruikelijk, begonnen zijn met gebed in de consistorie. En normaal was dat altijd met alleen de ambtsdragers. We hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, ook met de band, het zou mooi zijn als we dat ook samen zouden doen. Het is niet alleen... Het zijn niet alleen de ambtsdragers, niet alleen de predikant die een dienst dragen, maar het is ook de muziek die heel belangrijk is. En we willen samen ook, met ingang van vandaag, ook God bidden om zijn zegen, zowel over de verkondiging, maar ook over de lofprijzing, over het zingen. En het zingen willen we nu ook doen. Uit Psalm 92, uit het nieuwe liedboek, Psalm 92, vers 1, 7 en 8. Psalm 92, een lied voor de Sabbatdag, een lied ook voor deze rustdag, willen we samen zingen. Ja, om vruchten te kunnen dragen zoals die ceder op de Libanon, geeft God ons zijn leefregels. En daar willen we vanochtend ook naar luisteren. En vanochtend doen wij dat uit Romeinen hoofdstuk 12 en daarvan de eerste 11 versen. Daarna zingen we het bekende lied, Neem mijn leven, laat het Heer. En dat zingen we in een wat andere melodie. Een heel bekende melodie, maar ik noem het toch een Engelse melodie. En de Britten zingen dan de laatste regel 2 keer. Dus ik noem het vast. De laatste regel zingen we 2 keer. Dat merkt u ook vanzelf, anders komt uw tekst tekort. Dus de laatste regel zingen we 2 keer. Goed. Luisteren we nu naar Gods wil voor ons leven. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Gods welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals het ene lichaam veel delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de anderen niet hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Tot zover. we samen bidden ook voor deze dienst. Laat ons bidden. Ja, Heer, dat is ons verlangen. Dat uw Heilige Geest in ons woont. Dat u hier met uw geest ook in ons midden bent. Om ons aan te raken. Aan te stoten. Om ons te geven wat we nodig hebben. En we danken u dat we daarom ook weer hier kunnen zijn. Of dat we deze dienst ook kunnen meebeleven. Misschien ook online. Thuis of uit verzorgingshuis of waar we ook maar zijn. En dank u wel dat we ook deze ochtend weer mochten beginnen met die belijdenis. Met die woorden dat u nooit loslaat wat uw hand begonnen is. Dat u ons ook altijd weer groet. Met woorden van genade en vrede. En vader, u weet ook hoe wij hier zijn en hoe we ons hebben voorbereid op deze dienst. En u weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. Misschien zagen we ernaar uit, maar misschien voelden we ook wel tegenzin. Misschien ook wel een beetje cynisch. En vader, u weet het allemaal. Want u, onze hemelse vader, onze schepper, u kent ons door en door. En nu we hier zijn, bidden we u, geef uw zegen. Geef uw zegen, hoe we ons ook voelen. Hoe we ons hier ook op hebben voorbereid. Want er is toch iets in ons dat hoopt op u deze dag. Iets te ontvangen van uw geest, van uw liefde, van uw zegen. En wilt u die zegen dan ook geven aan ieder van ons? Dat bidden we ook voor ieder die een taak heeft deze dienst. De mensen van de techniek. Bastiaan achter het orgel. De band met hun muziek en zang. Vera ook, die het kindermoment zal doen. Barry en Hetty die uit uw woord zullen lezen. En zegent u ook de verkondiging. Als we uit uw woord gaan lezen, bidden we het u. U hebt tot Abraham gesproken, lang geleden. U hebt hem uw weg gewezen. We bidden u, spreekt u ook zo tot ons deze dag. En opent u daarvoor onze oren, zodat we uw stem mogen herkennen. Opent u ons hart, dat we uw zegen mogen ontvangen zoals Abraham dat deed. En opent u ook onze ogen, zodat we het onderscheid mogen leren zien tussen Sodom en Salem. Tussen de weg van onszelf en uw weg. De weg van vrede en gerechtigheid. En laat zo uw woord levend in ons midden zijn in dit uur. Zodat wij niet alleen horen, maar ook zullen gaan. In het vertrouwen op u. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ja, er zijn ook weer kinderen in ons midden deze ochtend. En ik wil Vera uitnodigen om het kindermoment te verzorgen.
Zal de kinderen mogen meekomen?
Ja, kom maar even hier staan. Want we moeten dadelijk eventjes... Even iets doen. Jullie gaan zo luisteren, of we gaan met z'n allen luisteren, naar een verhaal uit de Bijbel over twee mannen. Dat zijn Abraham en zijn neef Lot. En zij stonden voor een heel grote keuze. En wij gaan nu even een spelletje spelen en dan moet je ook kiezen. Kijk, daar, wat zit er achter die muur? Daar zitten allemaal van die zakjes, daar doen ze. Wat doen ze erin?
Muntjes.
Muntjes, geld, ja. Die kant noemen we Sodom. Dat was namelijk een hele rijke, glanzende stad met heel veel spullen en heel veel geld. En dan kijken we even aan deze kant. Wat staat hier?
Waar? Daar? Doopding.
Het doopding, ja. Het doopvond heet het officieel inderdaad. Heel goed. Dat noemen we dan even Salem. Dat betekent vrede. Dat was de plek waar de koning van vrede Melchizedek was. Nou, ik ga dadelijk een keuze geven. En dan moet jij gaan bedenken, waar ga ik staan? Ga ik aan de kant van Sodom staan, bij alle mooie spullen en de glans? Of ga ik bij de vrede en de koning van God staan? De eerste keuze. Die kant. Je krijgt de nieuwste Nintendo Switch of de nieuwste iPhone met de coolste games. Of deze kant, Je mag rustig en gezellig met je beste vriend of vriendin gaan spelen. Ga maar staan. Waar ga je staan? Goed opgevoed. Als u even een foto wil maken, welke kans ze hebben gekozen. Goed zo, mag je weer in het midden gaan. Jullie hebben een hele goede keuze gemaakt. Dan gaan we nog een keer kiezen. Die kant, je bent de rijkste van het land. En iedereen vindt jou superbelangrijk. Of, bij Salem, je hebt niet zo heel veel spullen, maar je bent wel heel eerlijk en supervriendelijk. Ga maar staan. Alweer de kant van Salem. Hartstikke goede keuzes. Kom maar terug. Nou, Abraham, waarover we straks gaan horen, die moest ook kiezen. Welke keuze moest Abraham maken? Nou, die keuze gaan wij ook even maken. Sodom, de koning van Sodom, die zegt tegen Abraham: Abraham, neem al het goud en geld maar mee. Je bent de rijkste man van heel de omgeving. Of Salem, Melchizedek, de koning van de vrede, geeft Abraham een stukje brood en een beetje wijn als teken van zegen en kracht van God. Welke kant zou jij kiezen? De kant van Sodom of Salem? Heel voorspelbaar, maar toch leuk om te zien. Nou, hartstikke veel kinderen kozen voor Salem. Kom maar weer terug. Weten we nog hoe die neef van Abraham heette? Wie weet het nog? Hoe? Lot, inderdaad, ja. En Lot, die koos voor Sodom. Die dacht dat de glans en de spullen hem gelukkig zouden maken. Maar Lot werd gevangen genomen. En Abraham, die koos voor, wat denk je?
Salem.
Salem, inderdaad, hartstikke goed. Hij nam het goud niet aan, want hij wilde dat alleen God de eer zou krijgen. Hij koos voor de zegen en de vrede die Melchizedek hem bracht. Nou, het verhaal dat straks gelezen wordt is heel belangrijk. Want de koning van de vrede, Melchizedek, die hebben we eerder gehoord in de Bijbel. Die lijkt een beetje op een andere koning van de vrede. Welke? Weet je het nog? Wie noemen we nog meer in de Bijbel de koning van de vrede?
Jezus.
Jezus, inderdaad, ja. Onze grote koning van de vrede, net als Melchizedek, geeft Jezus ons brood en wijn. Wanneer doet Jezus dat nou? Heel goed, bij het heilige avondmaal inderdaad. Nou, luister dadelijk maar goed naar het verhaal en de preek. En dan moet je ondertussen bedenken, wat zou ik kiezen? Ja, jullie hebben het net al gekozen eigenlijk. Zou ik Sodom kiezen of zou ik Salem kiezen? En wij proberen met de hele kerk te kiezen, net als Abraham, voor de vrede van God. En daarover gaat de dominee straks in de preek veel meer vertellen. Dus let maar goed op om te kijken of hij het inderdaad duidelijk uitlegt. Ja? Mogen jullie lekker weer gaan zitten.
De zegen van God. weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat.
Dankjewel ook Vera voor het kindermoment. Mooi. We gaan uit de Bijbel lezen. En ik wil Barry en Hetty uitnodigen om daarvoor naar voren te komen. We lezen eigenlijk in lijn met het boekje wat we ook op de Bijbelkringen gebruiken. Uit Genesis 14. En het eerste stukje dat zal ik uitleggen in de preek. Ik zal heel kort alvast iets toelichten. We leren hier in dit hoofdstuk Abraham kennen, niet alleen als een man die luistert naar de stem van God, maar ook eigenlijk in dit hoofdstuk als een vechtersbaas, als een generaal. Abraham gaat de strijd aan met de koningen uit het oosten, die Lot hebben weggevoerd. En dat nieuws bereikt Abraham en dan pakken we de draad van het verhaal op in Genesis 14 vanaf vers 13.
Dit werd door een vluchteling aan Abraham gemeld, die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de broer van Eskol en Aner. Mamre en zijn broers hadden met de Hebreer Abraham een bondgenootschap gesloten. Is dit niet vanaf vers?
Ja, dit is goed. Ja, nu gaat het goed.
Oh. Moet ik opnieuw beginnen?
Nee.
Dit werd door een vluchteling aan Abraham gemeld, die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de broer van Eskol en Aner. Mamre en zijn broers hadden met de Hebreer Abraham een bondgenootschap gesloten. Toen Abraham hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met wapens konden omgaan. 318 in getal. En hij achtervolgde Kedor Laomer en dienstbondgenoten tot aan Dan. 'S Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan. Versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedor Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Saweh-vallei, de huidige Koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste. Uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem: ik zweer bij de Heer, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets zal aannemen van wat uw eigendom is. Nog geen draad of schoenenriem. U zult niet kunnen zeggen: ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Ik vraag niets anders dan wat mijn mannen al verbruikt hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten. Laat hen nemen wat hun toekomt.
De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Hebreeën 6, vanaf vers 13 tot hoofdstuk 7, vers 4, waarbij de Hebreeën schrijver uitleg geeft over Melchizedek. Melchizedek ziet als een voorafschaduwing van onze Heer Jezus Christus. Hebreeën 6.
Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij plechtig bij zichzelf: ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Zo heeft hij ons met twee onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken. En dat God liegt is uitgesloten. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en reikt tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. Hij is priester voor altijd. En daarin lijkt hij op de Zoon van God. Hieraan kun je zien hoe belangrijk hij was. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. Hier eindigt de schriftlezing.
Het is het woord van God. Zalig ben je, gelukkig ben je als je deze woorden hoort en ze bewaart in je hart. Melchizedek komen we in Genesis tegen, komen hem in Hebreeën tegen, maar ook in het boek van de Psalmen. En we willen daar ook van zingen uit de nieuwe psalmrijming, Psalm 110, de versen 1 en 3. na de verkondiging zingen we het projectlied. In het voetspoor van Abraham, daar is een nieuw couplet aan toegevoegd. Wat gaat eigenlijk over het thema van deze dienst. Jantine heeft dat weer een couplet voor gedicht. Dus we zingen na de preek zowel het eerste couplet, wat paste bij de eerste dienst, het tweede couplet en het refrein. Dat na de dienst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde mensen. Ja, we lazen zojuist uit een van de meest onbekende hoofdstukken uit het boek Genesis. En we hebben dat eerste stukje niet gelezen, maar als je dat doet, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de kringavond, en je leest die eerste 12 versen, dan gaat het je, denk ik, duizelen. Al die namen van al die koningen, wat moet je daar nou weer mee? Koningen waar Abraham de strijd mee aanbond. En wat heeft dan dat hoofdstuk, dat 14e hoofdstuk van Genesis, wat heeft dat nou met mij te maken? En toch, dit hoofdstuk bevat een boodschap die op een heel verrassende manier ook daadwerkelijk iets tegen ons te zeggen heeft. Het wil ons een richting geven. Maar ergens is Genesis 14 ook een zwerfkei. Je hebt dat hoofdstuk niet nodig om de lijn van Genesis te kunnen volgen, om het verhaal van Abraham te kunnen volgen. Het zou voor dat verhaal van Abraham, die lijn in Genesis, geen enkel verschil maken als dat hoofdstuk er niet in zou staan. Maar dan toch, te midden van dat vreemde, dat onbekende hoofdstuk, staat één vraag centraal. Een vraag waar Abraham voor kwam te staan. 5000 jaar geleden. En een vraag gesteld aan u, jou en mij in het Bergse Hoek van de 21ste eeuw. Wie kies je? Kies je Sodom? Of kies je Salem? En voor we ons verdiepen in die gebeurtenissen van Genesis 14, eerst een terugblik op wat er eerder is gebeurd. In hoofdstuk 12 ging het over de roeping van Abraham. Daar hebben we ook van gehoord tijdens de startzondag. Abraham is geroepen om op weg te gaan. Abraham is ook daadwerkelijk op weg gegaan en is aangekomen in het land Kanaan. Maar eenmaal daar aangekomen scheiden de wegen van Abraham en Lot zich. Hun kuddes waren te groot, dat ging niet goed samen. En daarover gaat het in Genesis 13. Dat hoofdstuk slaan we over in de lijn van de preken, maar dat gebeurt in Genesis 13. En Abraham geeft dan Lot als eerste de keuze. En ze overzien dat beloofde land. Lot, waar wil je wonen? U kent het verhaal wellicht. Lot kiest en zegt, nou, doe mij maar dat mooie, vruchtbare stukje groen daar in die Jordaanvallei. En zo gebeurt het. Lot gaat wonen. In tenten dan nog, in de buurt van Sodom. En Abraham gaat wonen in Judea, in de omgeving van Hebron. En dan volgt het 14e hoofdstuk. En ik zei het al, die eerste 12 versen van hoofdstuk 14, die gaan over de namen van koningen en hun territorium. Over Abraham in het eerste deel van het hoofdstuk geen woord. Abraham komt pas ter sprake als zijn neefje Lot is weggevoerd en Abraham daarvan hoort. Dat is goed om wat te beginnen bij dat begin van dat hoofdstuk. De koningen die daar worden genoemd, het zijn allemaal koningen uit het oosten. Koningen van Babel. En mag ik dan de eerste afbeelding? Die koningen komen van de plek waar de toren van Babel werd gebouwd. U ziet het hier ook staan, Babel. En de plek waar ook Abraham oorspronkelijk vandaan kwam. En we horen daar die namen. Amrafel, of de koning van Siniar. Arioch, de koning van Elassar. Kedor Laomer, koning van Elam. En Tidal, koning van Goim. En al die namen van die koningen, die hebben zo hun betekenis. Amrafel, spreker van duisternis. Arioch, dienaar van de maangod. Kedor Laomer, onthoud die naam. Hij is dienaar van Lagamar, een god die mensen tot slaaf maakt. En dan Tidial, hij is koning van Goyim. Goyim, dat is zelfs een Hebreeuws woord. Hij is koning van de heidenvolken. En ik hoop dat je aanvoelt dat die namen van die koningen uit het oosten, dat zijn geen willekeurige namen. Ze vertegenwoordigen die wereld van Babel. Die wereld waar Abraham uit was weggeroepen. Ze vertegenwoordigen machten. Toen en machten die er nog altijd zijn, ook vandaag, ook in onze samenleving, in onze wereld. En Kedor Laomer was een machtige koning. De machtigste van het stel, een slaafmaker. En hij had ook Kanaan tot slaaf gemaakt. Ze moesten belasting aan hem afdragen. Die koningen van Sodom, Gomorra en andere steden in die regio, ieder jaar moet er een bedrag naar Kedor Laomer toe worden gebracht. Maar na 12 jaar vinden ze het wel welletjes. Zeggen, we hebben nou genoeg betaald aan die Kedor Laomer en ze komen in opstand. En die koning in het oosten die besluit er nog een jaartje aan te zien. Van nou ja, ze hadden misschien een slechte bui. Hopelijk betalen ze volgend jaar wel. Maar dan, in het 14e jaar, heeft hij er genoeg van. Dan lezen we dat hij een strafexpeditie begint. Samen met zijn collega-koningen. Uit Babel, uit het oosten. En dan ondernemen ze wat je een strafexpeditie zou kunnen noemen. Ze gaan op pad, ze gaan op weg. Op weg naar het westen, naar de koningen van Kanaan. En wat moet dat een chaos zijn geweest in die dagen. Al die koningen, die oorlogen, vluchtelingen, onzekerheid. En te midden van die wereldbrand van die dagen staat er dan één man in alle rust. Abraham. Want Abraham leeft uit geloof. Abraham leeft uit een belofte. En zo trekken dan die vier koningen op naar Kanaan. Mag de volgende afbeelding. Dezelfde reis als die Abraham en Lot eerder hebben gemaakt. En ook Abraham en Lot kwamen binnen in het noordoosten, eigenlijk in Syrië. En zo komen ook die koningen binnen vanuit het noordoosten, vanuit de omgeving van Damascus. En ze trekken dan aan de oostelijke kant van de Jordaan trekken ze naar beneden. Dat is die dikke pijl naar beneden. Ze trekken Kanaan het beloofde land binnen. En die vijf koningen van Sodom en Gomorra, nog een aantal anderen, ja, die horen dat natuurlijk. Die horen dat die koningen uit het oosten, dat die op weg naar hen zijn. En die komen niet voor een theekransje. Dus die zien die bui wel hangen. En die denken, ja, dat gaan we alleen niet winnen, die strijd. Dus zij vormen ook samen een bondgenootschap. En kiezen dan een strategische plek uit, dat maar onder die Dode Zee, bij, in de omgeving van Zoar, om daar de strijd aan te gaan, in de Sidim-vallei. Dat is een heel olierijk gebied vol asfaltputten. Daar val je liever niet in. Het zijn plekken waar olie en teer zo uit de grond komt te borrelen. En die koningen zijn ook niet gek. Die hopen dat die soldaten uit Babel, dat ze daarin terecht zullen komen. Maar die strategie van die koningen van Kanaan, die mislukt. De vier koningen van Babel, ze winnen het. Ze winnen van die koningen van Kanaan. En dan vers 11. Hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten. Ook hun hele voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg. Ook Lot, de zoon van Abrahams broer, voerde ze weg met al zijn bezittingen. Want, zo staat er, Lot woonde namelijk in Sodom. Lot woonde namelijk in Sodom. In enkele versen wordt dan dat leven geschetst van Lot. Want Lot woont in Sodom. Een welvarende, een heel vruchtbare streek. Het is rijk, verleidelijk, glanzend, maar ook gevaarlijk oppervlakkig. Het lijkt prachtig, maar van binnen is het leeg. Van binnen is het dood. En Abraham, hij woont in de omgeving van Hebron, bij de eiken van Mamre, de terebinten van Mamre, stond in oude vertalingen. En Abraham, hij woont nog in tenten, waar Lot inmiddels in Sodom in een huis is gaan wonen. En die omgeving van die tenten, dat is niet zo groen als in Sodom. Het is niet zo welvarend, niet zo glanzend, niet zo succesvol ook. Niet zo rijk, maar wel verbonden met God. En Lot die dacht dat hij het op een akkoordje kon gooien met Sodom. Hij wordt nu weggevoerd door die koningen uit het oosten. Die koningen uit Babel. En Abraham krijgt ervan te horen door een vluchteling. Iemand die ontsnapt is aan die strijd. En er staat er veelbetekenend. Toen Abraham hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij alle op de been die in zijn huis opgegroeid waren en die met wapens konden omgaan, 318 in getal. Abraham, ik zei het al voor de schriftlezing, hij ontpopt zich als een vechtersbaas. Hij gaat de strijd aan. Hij begint de achtervolging. Hij achtervolgt Kedor Laomer, de slaafmaker, en dienstbondgenoten helemaal tot het noordelijkste puntje van het land, tot aan Dan. Tot de noordgrens. 318 man. Is dat nou zoveel? Het klinkt meer als een bende dan als een leger in onze oren. Maar in die tijd was het toch echt een aanzienlijke legermacht. En dat blijkt ook wel. Want die vier machtige koningen van Babel... ze worden in de nacht overvallen door Abrahams mannen. En verslagen. Meer nog, ze worden niet alleen in die nachtelijke strijd verslagen, maar Abraham achtervolgt ze ook nog als ze op de vlucht slaan. En alles en iedereen die was buitgemaakt door die koningen worden terugveroverd. Ook Lot wordt bevrijd. Dit is, ik zei het al, dit is een verhaal van 5000 jaar geleden. Maar probeer je voor te stellen wat dit vandaag zou betekenen. Hier is het Abraham die er in zijn eentje in slaagt waar de vijf koningen van Kanaan faalden. Hij verslaat het leger van de vier machtigste koningen van zijn tijd uit het oosten. Abraham is hier de man. Zijn naam is gevestigd. Abraham, hij is hier de tiende koning van zijn tijd. De vier van Babel. De vijf van Kanaan en Abraham is hier de tiende. Maar dan, midden in de woestijn, na die strijd, na die overwinning, verschijnt er opeens een mysterieuze figuur. Een mens die alles verandert. Er verschijnt inderdaad een tiende koning, maar het is niet Abraham. Niet Abraham is de tiende koning. Het is Melchizedek. Melchizedek. En zijn naam is een samenvoegsel van Melech, wat koning betekent, en Tzadik. Betekent rechtvaardig. Rechtvaardig. Melchizedek is de koning van Salem. Salem, daar is ook Shalom van afgeleid, dat betekent vrede. Melchizedek is de koning van de vrede. En dan ga ik even een tussenstap maken, want in de voorbereiding dacht ik, dit is te mooi om niet te noemen. Die Melchizedek is koning van Salem. En aan welke stad doet je dat dan denken? Nou, dat ligt zo voor de hand, dat zouden de kinderen zelfs weten. Salem doet ons natuurlijk denken aan Jeruzalem. Jeruzalem. Jeru betekent stad. Salem, shalom, betekent vrede. Jeruzalem, stad van de vrede. Nou, dat is nog niet zo opzienbarend. Maar in het Hebreeuws heet Jeruzalem niet Jeruzalem, maar het heet Jerusalem. Waarom heet het nou in het Hebreeuws Jerusalem? Als je een heel klein beetje Hebreeuws kent, dan herken je hier misschien een meervoudsvorm in. Meer specifiek, een dualis. Ja, ik vertel het maar gewoon, je mag het ook meteen weer vergeten. Maar dit wil dus zeggen, Jerusalem wijst erop, er is niet één Jeruzalem, maar er zijn twee, het is een dualis, er zijn twee Jeruzalemmen. Voel je wat dat wil zeggen? Jerusalem wijst naar twee steden die Jeruzalem heet. Eén op aarde, in Israël, en één in de hemel. En allebei heten ze Jerusalem, stad van de vrede, hier beneden en daarboven. En hier in Genesis 14 zien we de koning van die stad verschijnen, de stad van de vrede. En het is een man die opvalt door zijn mysterie. Want Genesis is het boek van de oorsprong. Dus belangrijke figuren worden altijd geïntroduceerd aan de hand van hun stamboom. Maar niet Melchizedek. Dus wie is die Melchizedek? Waar komt die Melchizedek vandaan? Nou, duidelijk is wel dat hij niet zomaar een koning is. Hij is koning en priester. En ook niet zomaar een priester, hij is de priester van God. De allerhoogste God, staat er. Het is de God die Abraham had geroepen. En in het Nieuwe Testament gebruikt de Hebreeën schrijver dat beeld van Melchizedek. Die man zonder begin, zonder stamboom. Die man ook zonder einde. En Melchizedek herkent, of de Hebreeën schrijver herkent in Melchizedek iets pas wat later volkomen duidelijk zou worden. Het geheim van de koning die ook een priester is. Niet door afkomst, niet door stamboom. Maar omdat hij geroepen is door God. Melchizedek is geroepen door God zoals ook Jezus geroepen is. Om koning te zijn en priester te zijn. Melchizedek als voorafschaduwing van onze Heere Jezus Christus. En wij die gaan in het voetspoor van Abraham, wij zijn dan getuigen van die heel bijzondere ontmoeting tussen Abraham en die grote priesterkoning. Die priesterkoning die zich laat kennen in die tekenen van brood en wijn. En Melchizedek zegent Abraham. Gezegend ben je, Abraham, door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste. Uw vijanden leverde hij aan u uit. En wat is dit bijzonder, wat hier gebeurt. Want deze Abraham, hij beleeft zijn finest hour. Macht en glorie voor het grijpen. Hij heeft alles en iedereen die er in zijn tijd toe deed verslagen. Maar zijn aandacht wordt niet getrokken door die buit. Niet door het land wat hij zou kunnen opeisen. Maar de aandacht van Abraham gaat uit naar iets wat oneindig veel hoger en dieper gaat. De zegen van de Allerhoogste God. De zegen die vertegenwoordigd wordt door die priesterkoning Melchizedek. Die hem tegemoet komt met brood en wijn.